wat u ons wil vertellen. Heer, wilt u hem uw rust geven, Heer, en wilt u ook hem vol vreugde laten zijn, Heer, over de woorden die hij mag spreken. Heer, of het nou woorden van opbeuren zijn, Heer, of waarschuwing. Heer, het is altijd goed wat u vertelt. Heer, dank u wel daarvoor, dat u ook Frits daarvoor wil gebruiken. Amen.
Dit is een beetje oldschool, hè? Gewoon papier. Iedereen staat hier met een tablet, maar ik hou het nog even op papier. Het is zo heerlijk om soms bij te kunnen schrijven. Aniel, jij begon al heel mooi, dat stuk uit Colossense inderdaad. En daar kom ik straks nog even op terug. Eigenlijk is dat het einde van mijn verhaal. En jij begon ermee, dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder. En ik wil eigenlijk even beginnen met Silas. Ik weet niet of je een fotootje erop kan zetten. Zoals jullie weten, Daan heeft hier natuurlijk een tijdje ook in de gemeente geweest en is naar Ecuador gegaan omdat hij de liefde van zijn leven in Argentinië heeft ontmoet. Getrouwd is met een Chileen in Ecuador met familie uit Nederland. Nou, het is een heel leuk intercultureel verhaal natuurlijk. En dat gaat dan echt op zijn Zuid-Amerikaans inderdaad, dus allemaal in vol ornaat en met bridesmaids en alles erop en eraan. De dienst zou om 6:30 beginnen, 's avonds. Ik denk dat we om 7:30 eindelijk een keer begonnen. Wij waren bij de bruid nog even wat foto's maken. En die was helemaal gestrest. En we waren dan om 6:10, maar ze had de jurk nog niet eens aan. Dus we hadden alle tijd. Een geweldig feest. Heel erg mooi. Een enorm mooi getuigenis ook gewoon. In de gemeente. Met alle liederen. Met alles erop en eraan. De vader van Andrea is een voorganger. En die hebben iets van 38 gemeenten inmiddels gesticht in de afgelopen 10 jaar. Bijzondere, echt een ADHD'er. Die staat te springen op het podium en die alle kanten uitschiet. Maar een man van God met een enorme inhoud. En dat was voor mij ook een enorme bemoediging om daar ook gewoon te zijn. Ook een dienst mee te maken. Dus nog los van de trouwdienst. Nou, hier zien jullie met Waldo en Annemiek. En Benjamin staat er ook bij. Benjamin is gisteren weer teruggekomen. En ik denk dat hij lekker thuis nog ligt te slapen. Vanwege de jetlag van 6:00. Dus die andere is inderdaad waar Piet en Marijke ook op staan. Die hebben ook de trip gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen op hun leeftijd toch ook weer heel wat. Omdat het nogal een lange reis is. Want je bent gewoon zeker 24 uur gewoon onderweg. Dus dan kan je gewoon volgens mij 3 keer heen en weer rijden naar Zwitserland. Als je zou willen. Moet je een beetje doorrijden, even toe. En hier zie je ook nog inderdaad een andere zoon van Piet en Marijke, Gert-Jan en zijn vrouw. En Marieke en ik staan erop met onze zoon en 2 dochters in die mooie blauwe jurken. Ja, dat was even Daan. En Piet en Marijke zijn vandaag inderdaad op weg naar Caranavi, naar Casa de Esperanza. En hopen daar inderdaad ook een bruiloft mee te maken van Evelien. En volgens mij nog wat andere dingen. Nou, veel kinderen weer te ontmoeten. Oh ja, en het 30-jarig bestaan. Sorry. Detail. Ja, ik ben nooit zo van dat soort jubilea. Dus bijzondere tijd. Was ook bijzonder om weer in Zuid-Amerika terug te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Je stapt daar toch weer zo in. Ook qua taal natuurlijk. En was een bijzondere tijd. Ik wil jullie vanochtend eigenlijk meenemen. Ik kreeg het begin van de week een appje van Kik. En die zegt van, joh, weet je al waar je het over gaat hebben? En ik appte hem terug. Ik zeg, ik ben er eigenlijk nog niet aan toegekomen. Wij hadden de jetlag ook net weer een beetje achter de rug. Toen schreef ik hem. Ik zeg, ben er nog niet aan toegekomen. Ik zeg, misschien dat het wat ligt in de lijn van het opmaken van de balans. Weet je wel, vakantietijd is ook echt wel zo'n tijd daarvoor. En even hoe de vlag erbij staat. En ik zeg tegen hem, geen idee of je iets mee kunt. En er speelt steeds een lied in mijn hoofd. In repentance and rest. is your salvation. And in quietness and trust is your strength. Dat is een lied van Brian Dorksen, maar dat is eigenlijk een tekst uit Jesaja 30. Ja. Toen kreeg ik nog een appje van Kik. En die zegt, nou, ik heb die preek nog even geluisterd van afgelopen zondag. En die zegt, er werd gesproken in de richting waar jij mogelijk over gaat spreken. Hij sprak over rust en tijd zoeken in je gehaaste leven met God. Ik denk, nou, dan moet ik ook weer terug naar de tekentafel. En maar ja, dat was natuurlijk ook wel een beetje een inkoppertje. Na de zomervakantie maken we allemaal vaak wel even de balans weer op. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga die preek ook maar even kijken. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wie heeft de preek gezien van vorige week. Wie was hier en heeft hem misschien nog teruggezien. Nou, als je hem niet gezien hebt, ga hem even kijken nog. En ik moet heel eerlijk zeggen, het heeft mij ook gewoon geraakt. Ik ben blij dat ik hem even gezien heb. Het heeft mij ook gewoon weer aangemoedigd. Gewoon om tijd met God te nemen. En ja, even heel kort eigenlijk. Is het zo dat, waar Art-Jan heet die, geloof ik, hè? Ik ken de man helemaal niet, maar in ieder geval, Art-Jan had het over het wandelen met God. Weet je, Jezus was nooit gehaast. Hij was altijd op tijd. En het ging eigenlijk een beetje over het ritme van Jezus. En hij stelde zich ook de vraag van, waar is die haast allemaal voor nodig? En je wil niet gehaast zijn om jezelf later de vraag te moeten stellen, waar was dit allemaal goed voor? Nou heb ik me zo druk gemaakt, zo ingespannen, waar was dit allemaal goed voor? Ik zei een bijzondere preek. Hij noemde een aantal punten over rust, over ruimte en over richting. En twee dingen die daarvoor nodig waren uiteindelijk. Daar eindigde hij mee. Dat was een tijd en een plaats. Een tijd en een plaats. En eigenlijk ga ik vanochtend die tijd even innemen. En die gaan we met elkaar even nemen. Die tijd. En op deze plaats vanochtend. En eigenlijk, wat mij enorm aansprak eigenlijk in dat woord van Art-Jan, was het feit dat Jezus zich terugtrok om daarna weer terug te komen. En dat vond ik heel mooi, dat ik dacht van, dat is eigenlijk ook gewoon een beweging die we eigenlijk steeds zouden moeten maken. Van, ik trek me terug om me gewoon even te bezinnen, om even stil te staan bij, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En Heer, waar bent u? En waarin mag ik u gehoorzaam zijn? Waarin mag ik u volgen? Om vervolgens inderdaad weer uit te stappen. Ik zal niet verder stappen. Dat is dan weer link. Als je te ver stapt, dan gaat het ook niet goed. En daar heb je die richting en die leiding voor nodig. Van God zelf. Om uit te kunnen stappen en te zeggen van, Heer, en ik mag de wereld weer in. En eigenlijk heeft het, we komen dat ook natuurlijk in het Jodendom tegen, de Sabbat. De dag. En dat was niet de laatste dag van de week. Van, eindelijk kunnen we even rusten. Wat was de Sabbat? Welke dag van de week was dat? De eerste. Maar dat is interessant eigenlijk, hè? Dat de eerste dag van de week is. Dat is even die dag terugtrekken. Even tot bezinning komen. Aan het begin van die week. Aan het begin van alle actie. Van alle drukte. Van alle moeite die je getroost. En zo kwam ik uit bij de tweede brief van Petrus. Petrus heeft er twee geschreven. Nou, er wordt nog veel over gezegd en geschreven. Van, is die tweede brief nou wel echt? En zelfs van de eerste Petrusbrief. Omdat het Grieks waarin het geschreven is nogal goed zou zijn. Eigenlijk te goed voor een eenvoudige visser. Nou is het zo dat Petrus zelf ook schrijft dat hij dat met hulp gedaan heeft van een aantal mensen. En dat waren meestal redelijk gestudeerde lieden die het Grieks prima beheersten. En in Rome, van waaruit de brieven geschreven zijn waarschijnlijk, is het eigenlijk zo dat die mensen waren ook voorhanden. En hij heeft een aantal deze twee brieven geschreven naar een serie van gemeenten. Dus eigenlijk een rondzendbrief. Wij schreven vroeger ook veel rondzendbrieven, maar die waren niet qua inhoud als dit. En de tweede brief, die gaat met name in als, is eigenlijk een waarschuwing tegen dwaalleraren. Petrus wil eigenlijk dat mensen vaststaan. Petrus wil eigenlijk de mensen even gaan evalueren en zeggen van, waar sta ik op dit moment? Hoe staat de vlag erbij? En hij doet een enorm appel eigenlijk op ons om de genade die we hebben ontvangen, die we gratis hebben gekregen, waar we niks voor hebben hoeven doen en waar we niks voor hoeven te doen, om daar iets aan toe te voegen. Genade en er iets aan toevoegen, dat klinkt een beetje strijdig met elkaar. Nou, dat maakte ook, en ik kwam er tegen in de voorbereiding, dat Luther wat moeite had met deze tweede brief. En die zei het volgende, hij zegt, de brief is dus geschreven om ons te waarschuwen dat wij ons geloof door goede werken moeten bewijzen. Maar, hoe heet het goed dat we ons geloof door goede werken moeten bewijzen? Nou, dat was voor mij ook wel even nieuw. Ik denk, hoezo moet ik mijn geloof nog gaan bewijzen? Maar zonder op die werken te vertrouwen. En dan komt gelukkig die genade weer om de hoek. Genade moet iets uitwerken in ons leven. Genade moet vrucht voortbrengen in ons leven. Genade moet eigenlijk een vrucht van goede werken voortbrengen in ons leven. Want als genade geen effect heeft in ons leven, of als wij ons niet inspannen om ons geloof uit te werken in ons leven, dan zijn wij en dan blijven wij vruchteloos. En dat zeg niet ik, dat zegt Petrus hier ook. Dat gaan we zo meteen lezen. En we zijn misschien in evangelische kringen erg gewend om het gewoon te hebben over genade en oh, wat is het fijn allemaal. Maar Petrus die zegt eigenlijk van, voeg toe. Ik las ergens iemand die zei, daar kennen jullie de uitspraak van, let go and let God. Let go and let God. Dat klinkt heel mooi, hè? Maar wat moet je nou laten gaan dan? Wat moet je dan laten gaan? Je moet eigenlijk niks laten gaan. Take hold of it. Grijp het vast. Strek je eraan uit. Ga. Doe er wat mee. En eigenlijk is het zo dat als we kijken naar de dat is in Matthäus, volgens mij 24, kom je er tegen van die slaven die talenten krijgen. He, de een krijgt er zoveel, de ander zoveel, de ander zoveel. En er is er eentje, die doet er niks mee. Die doet er helemaal niks mee. En wat wordt die genoemd? Een luiaard. Lui. Nou, dan denk ik bij mezelf, ik wil eigenlijk niet, en zeker niet door God, lui worden genoemd. Lijkt me geen goede. Nee, maak ik geen goede beurt, zeg maar. Ik wil met jullie lezen, inderdaad, in 2 Petrus hoofdstuk 1. Dus als je je Bijbel hebt of je telefoon. Want de laatste iemand die was nieuw in de gemeente. En toen werd er inderdaad gezegd. Nou, zullen we gaan lezen? En zij kijkt om zich heen. En iedereen pakte zijn telefoon. Die had zoiets, hè, wat gebeurt hier nou? Waarom pak je nou je telefoon? En die wist niet dat je je Bijbel op je telefoon kon lezen. Dus je mag ook je telefoon erbij pakken. Mag thuis aan tafel, niet als je eet waarschijnlijk. Maar hier mag het, nu. En ik wil lezen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 13. En daar staat van Simon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Wat een mooi begin, hè? Dienaar en apostel. Het is niet apostel en dienaar. Maar hij noemt zich eerst dienaar. Slaaf, doulos. Ik ben een slaaf. Hij is zich zo bewust van het feit dat hij genade heeft ontvangen van God. En daar komen we nog op terug. We kennen Petrus natuurlijk allemaal. Maar hij noemt zichzelf hier een slaaf en een apostel van Jezus Christus. En daarmee plaatst hij zich eigenlijk gewoon ook een beetje op ons niveau. Zo van, ik ben niet de grote apostel Petrus, weet je nog? Ik heb met Jezus gewandeld. Nee, ik ben die slaaf. Ik ben een dienaar van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de gerechtigheid van onze God en van onze Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade, zei u, en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Hetzelfde kostbare geloof, schrijft Petrus hier. Kostbaar geloof. Vers 3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. En hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nou, en nou komt ie hoor. Opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Vers 5. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Span je in. Het vraagt dus een inspanning. Het vraagt een actie van onze kant. Maar wel in het licht van die eerste versen die daarvoor staan. En dan staat er inderdaad, om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Is uw kennis niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, let wel, wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en die vergeet dat hij van zijn vroeger zijn zonden gereinigd is. Nog een keer, vers 10, net als in 5. Span u daarom des te meer in. Nog een keer, span je in. Om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. En dat is niet de genade, niet dat je je redding dan nog eens een keer moet gaan bewerken door allerlei goede werken te doen om bij God in een goed blaadje te komen staan. Nee, dit is iets wat uitgewerkt wordt in je leven. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val. En dat is mooi. Want dat is heel fijn als je niet ten val komt. Petrus wil dat we standvastig zijn, dat we vaststaan. En zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. En daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. Hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. En vers 13, maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen, zolang ik in deze tent verblijf. Petrus weet dat zijn einde gaat naderen. Petrus die verlangt ernaar om eigenlijk de gemeenten die gesticht zijn, om ze op te bouwen. Om ze te laten groeien, om te zeggen, wees standvastig, want er komen moeilijke tijden aan. Dit is een man die eigenlijk al bijna de dood voor ogen heeft. En die geeft nog een paar laatste opmerkingen. En die tellen vaak heel zwaar. Wat iemand op zijn sterfbed zegt, blijft mensen bij. Nou is dat hier nog niet zo ver, maar Peter is niet leuk aan zijn einde gekomen. Die is onder Nero inderdaad gekruisigd. En hij is gemarteld en gekruisigd. Vers 12 staat, om daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. En vers 13 zegt, maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen. Hoe vaak moeten we elkaar herinneren aan dingen? Weet je, heel vaak willen we nieuwe dingen horen. Ik heb daar wel eens last van hoor. Ik denk van, oh dan heb ik een spreekbeurt en denk van, ja, ik moet wel iets origineels bedenken. Moet een beetje fris zijn. Maar eigenlijk wat Petrus hier zegt, ga nou maar eens even terug naar die oude dingen. Ga maar eens terug naar die basis. Ga jezelf eens even in de spiegel bekijken van hoe staat de vlag erbij. Je kunt allerlei grootse dingen doen. Wat bijzonder is, Paulus die heeft het op een gegeven moment ook tegen Timotheus. En dan zegt hij, hou Jezus Christus voor ogen. Nou, als ik hier tegen de leiders of tegen de oudsten zou zeggen, je moet wel Jezus voor ogen houden hoor. Dan denk je, ja, dat is toch logisch. Je bent een leider van de gemeente. Beetje overbodige opmerking. En toch doet Paulus dat. En eigenlijk zegt hij van, hou je blik op Jezus gericht. Want je kunt een prachtig plan hebben. Je kunt allerlei prachtige activiteiten organiseren. En we kunnen ons als leiders druk maken over, en hoe kunnen we mensen vooral erbij houden? Hoe kunnen ze het fijn hebben? Hoe kunnen we de muziek verbeteren? Misschien hebben we meer apparatuur nodig. En het zicht kwijtraken op waar het werkelijk om gaat. En dat is Jezus. Paulus moedigt Timotheus er ook op aan. Hij zegt, en blijf het ze voorhouden. Hij zegt het niet één keer, hij zegt het meerdere malen. Blijf ze dingen voorhouden. Als wij het avondmaal vieren, dan zeggen we ook altijd, doe dit. In gedachtenis. Wij denken terug aan wat geweest is. En dat vieren we dan. Vraag vanochtend inderdaad. En het woord kennis komt heel vaak hierin voor. En het is een relationeel kennen. Noemde jij dat nou ook al even? De relatie. En ik denk dat zijn de dingen die belangrijk zijn. Het kennen waar het hier steeds over gaat, is een kennen van een persoon. Nou, wil ik heel kort even het lijstje langsgaan wat we in hoofdstuk 1 tegenkomen in. Vanaf vers 5 vinden we dan op een gegeven moment een lijstje met, heb ik niet bedacht, 7 punten. Het is natuurlijk heel evangelisch om dat te doen, 7 punten of 3, maar dit zijn er 7. En de vraag is eigenlijk, wat voeg jij toe aan je geloof? Waarmee verrijk jij je geloof? Eigenlijk wat hier in vers 5 staat, span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Ik denk dat Petrus hier heel erg gericht is op groei. Petrus verlangt ernaar om de gemeenten te zien groeien. Nou, ik heb dat verlangen ook wel in mijn eigen leven. En heel lang geleden kocht ik ooit eens een boekje van Floyd McLang, Heiligheid. Prachtig boekje. En er stond ook mooi een lijstje in. En ik ging die lijstjes eigenlijk een beetje gebruiken om mezelf de maat te nemen. En dan kan je één ding vertellen, daar ben ik helemaal niet vrolijk van. Want ik had zoiets van, man, er ontbreekt nog zoveel. En dan zakt de moedje soms in de schoenen, dan denk je van, het stelt eigenlijk helemaal niks voor, hè. Hoe mijn leven erbij staat. Hoe ben ik eigenlijk wel gegroeid in dingen? En bij vlagen ga ik daar ook nog steeds doorheen. Ik heb die neiging een beetje. Iets te veel introspectie. En daar word je niet blij van. En ook nu in Zuid-Amerika was dat weer zo. Dat ik op een gegeven moment dacht van, heer, ja, het is zo bekend terrein. Ik spreek de taal. Maar het is ook niet meer mijn plek. En toen dacht ik van, weet je, en dan krijg je zo'n, dat is dan mijn neiging, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar zo'n neergaande spiraal van, nou, ik, het lukt niet, ik kan het niet, ik kan het alweer niet, ik kan het nog steeds niet, ik kan helemaal niks. En zo'n, en ik weet nog heel goed dat ik op een ochtend ook zoiets had van, ja, hier, misschien moet ik die spreekbeurten ook gewoon maar lekker laten zitten. Ik stopte ermee. Het is echt waar. Ik kreeg precies diezelfde dag een appje van Natanja of ik 28 augustus wilde spreken in Dronten. Ja, daar staat hij dan. Ik denk dan, oh heer, wat moet ik daar nou mee? En toen zei ik, oké, ja, ik doe het gewoon. In alle, toch ook tegelijkertijd in alle gebrokenheid en alle worstelingen waar ik zelf ook mee zit. En dit lijstje waar we nu doorheen gaan wandelen, is ook een lijstje voor mezelf, hoor. De vraag is, ben ik gegroeid in mijn geloof? De vraag aan jou vanochtend is, ben je gegroeid in je geloof? En dan is dat soms een heel abstract begrip eigenlijk, hè? Maar eigenlijk maakt Petrus het hier best concreet. Het eerste punt is inderdaad deugdzaamheid. Nou, deugdzaamheid, heel mooi oud woord. Lieve mensen, wat betekent deugdzaamheid? Wie roept dus? Wie spreekt er nog oud-Nederlands, zou ik bijna zeggen? Deugdzaamheid. Iemand? Goede dingen doen. Nou, eigenlijk heel simpel, hè? Deugdzaam leven. Nou, als je het woordenboek erbij pakt, dan heb je, dat was heel mooi, braafheid stond erin. Nou, ook wel leuk. Degelijkheid. Nou, degelijk, dat is echt een heel mooi Nederlands woord. Je hebt een degelijke auto, een degelijk huis, alles is degelijk, hè? Wij zijn heel degelijk. Deugdzaamheid. Maar inderdaad, het goede doen. Wees een goed mens. Doe je best, om alle dagen staan misschien, hè? Doe je best om vriendelijk te zijn. Om eerlijk te zijn en ook bescheiden te zijn. Gewoon, ben je een eerlijk mens? Kijk eens naar jezelf. Ben je een goed mens? Ah, dat zeggen we natuurlijk. Nou, dat horen we natuurlijk niet te zeggen als christen. Hè? Ik doe het eigenlijk heel goed. Nee, dan gaan we naast onze schoenen lopen. Nee, maar we mogen onszelf ook beschouwen en zeggen van, hé, waar sta ik in het leven? Licht ik mensen op als ik een zaak heb? Loop ik de kantjes eraf? Of ben ik gewoon eerlijk? En soms is eerlijk heel moeilijk. Omdat we bang zijn voor allerlei belangen die we hebben. Ben ik een eerlijk mens? Ben ik een eerlijker mens geworden door mijn wandel met Jezus? Het tweede punt is kennis. Ben ik gegroeid in kennis? En dan bedoel ik niet, ja, ik heb 3 hoofdstukken uit mijn hoofd geleerd en die kan ik echt gewoon zo citeren. Dan ben ik gegroeid in kennis. Ben ik gegroeid, is er een verdieping geweest in mijn relatie met God? Is er echt verdieping? Of was eigenlijk het afgelopen jaar net als het jaar daarvoor en het jaar daarvoor en ja, kabbelt het eigenlijk wel een beetje zo voort. Ik ga naar de gemeente, ik ga de Bijbelstudie, we hebben over openbaringen, hebben we een hoop geleerd. Maar wat heeft het gedaan hier? En niet alleen hier. En die afstand is heel groot vaak. Kennis. Voortdurende verdieping in de relatie met Jezus. Ben ik gegroeid? Ben jij gegroeid? Ben je closer geworden met Jezus? En het derde punt is zelfbeheersing. Nou, ik denk dat we wel weten wat dat is. Zelfbeheersing. Zelfbeheersing heeft ook te maken, denk ik, met de keuzes die we maken. Dat we bewust onze keuzes maken. En geloven, of zelfbeheersing, is inderdaad van niet doen wat je zomaar altijd wilt. Zelfbeheersing heeft te maken met, hé, ik wil Jezus volgen en dat vraagt keuzes van mij. Ik kan niet zomaar doen wat ik wil. Maar ik wil doen wat Hij van mij vraagt. Zelfbeheersing is denk ik ook, ik moest daar inderdaad aan denken, aan dat terugtrekken. En terugkomen. Die keuze van die tijd en die plaats die Arjan vorige week noemde. De keuze om misschien een tijd apart te zetten. En een plek te zoeken waar je dat kan doen. Toen wij ons huis een paar jaar geleden kregen, heb ik op zolder een klein kamertje gemaakt. Dat is mijn kantoor. En daar heb ik ook een deur in gedaan. En ik heb er gisteren de hele dag gezeten. Gewoon om me voor te bereiden. En ik vind dat heerlijk. En ik merk dat ik dat nodig heb. Ik kan dat niet gewoon zomaar op de slaapkamer of in de woonkamer. Maar gewoon een plek voor mij. Ja, voor mij, dat is voor mij hoor. Voor anderen is dat weer wat anders. Maar gewoon een plek om je terug te trekken. Zelfbeheersing. Weet je, en ook hierin wil ik groeien. Dat was denk ik de uitdaging van vorige week ook. Om te groeien in die beweging, in dat ritme van Jezus te leven. Het volgende punt wat Petrus noemt is volharding. Volharding. En als je daar het woordenboek op naslaat, en dat heb ik gisteren gedaan, dan staat er inderdaad doorzettingsvermogen, stond er ook bij. Maar ook uithoudingsvermogen. Volharding is iets waarmee men zijn doel bereikt. Matteüs 24 zegt ook, hè, maar wie volhardt tot het einde, zal behouden worden. Volharding is een belangrijk issue. Wat heb ik gedaan toen het tegen zat? Wat doe jij, wat doet u als het tegen zit? Waar gaan we naartoe? Zoeken we een mooi zelfhulpboek op in de evangelische boekwinkel? Gaan we naar onze broers of zussen toe, wat op zich ook goed is? Maar wat maakt dat wij in die moeilijke dingen stand kunnen houden? Volharding. Ben je gegroeid? In het volhouden? In het op koers blijven misschien ook wel? Of hebben we ons vreselijk laten afleiden? En zijn we alle kanten uitgezwabberd? En zijn we het misschien wel een beetje kwijt? Nou, het vijfde wat hij noemt is vroomheid. Vroomheid. Nou, dat is ook een beetje zo'n oud woord natuurlijk weer. Hè? Eigenlijk gewoon vroomheid wil niet anders zeggen dan ontzag voor God. Ontzag voor God. Wat werkt dat ontzag ook uit in ons leven? Dat ontzag voor God komt daar ook weer op neer. Ook weer die beweging om je terug te trekken en te zeggen van Heer, ik heb het nodig om mij toe te wijden aan u. Ik wil graag groeien. Maar die vroomheid hier, die eerbied voor God, is Jezus groter geworden voor mij? Heb ik meer ontzag voor hem gekregen? Ben ik nog steeds onder de indruk gekomen, of kom ik nog steeds onder de indruk van wie hij is? En wat hij doet in deze wereld, in mijn gezin, in mijn leven, in mijn werk. Geef ik God de ruimte, maar kom ik onder de indruk? Heb ik eerbied? Heb ik ontzag voor wat hij doet? En dit is waar. Ik heb er deze week ook last van. Als je alles hoort wat er in de wereld om ons heen speelt, dan denk ik wel eens van, Heer, waar bent u? Waar bent u? En dan te zeggen, ja, maar God is vele malen groter dan dit wat er gebeurt. En we leven in een gevallen wereld. En of er nou wel of geen klimaatverandering is, wij mensen zijn schuldig aan de puinhopen die we ervan maken in deze wereld. Ben jij gegroeid in het ontzag? Is Jezus groter voor je geworden? Ben je gegroeid in het ontzag voor God? Het zesde punt wat Petrus noemt is liefde voor Gods kinderen. Als je tot bekering komt, word je deel van het huisgezin van God. En dat is hartstikke mooi. Weet je, we zijn het wel eens een keer niet met elkaar eens. En misschien soms heftig met elkaar eens, niet eens. Met alle gevolgen van dien. En dan speelt ook onze oude mens vaak ook wel flink op. Maar hier worden we aangemoedigd door Petrus om elkaar lief te hebben. En dat is dus iets wat, waar je ook aan mag werken. Want dat zegt vers 5. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met liefde voor elkaar. Als gezin. Als huisgezin van God. Hoe is je dat vergaan in de afgelopen periode? We hebben in de gemeente een moeilijke tijd meegemaakt in Emmeloord. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik daar ook nog niet helemaal klaar mee ben. Ik kan wel zeggen, ja, ik heb ze vergeven. Maar weet je, op het moment dat die persoon, als ik die dan weer zie, dan denk ik zo, oeh. En dan realiseer ik me dat ik er nog niet klaar mee ben. Ik kan wel heel vroom zeggen, ja, ik heb ze vergeven en ik ben er helemaal overheen. Halleluja, prijs de Heer. Maar dat is niet zo. Ik heb ook tijd nodig om te genezen en om te herstellen. Liefde voor Gods kinderen. Dit is de plek waar we het mogen leren. Waar we mogen leren om elkaar lief te hebben. Dat is wat Petrus hier zegt. En dan komt als laatste, als zevende punt, liefde voor allen. Liefde voor allen. En het heel mooie inderdaad, dat Petrus gebruikt hier, en dat komt waarschijnlijk ook door degene die hem, met hem die brief geschreven heeft. Die liefde voor Gods kinderen, daar wordt ook het woord Philadelphia gebruikt. En dat is niet de stad die door de Quakers gesticht is in Amerika, maar die broederlijke liefde waar de Bijbel het over heeft. En als hier dan staat in die zevende, dat zevende punt, liefde voor allen, dat is een agape liefde. Kijk, in dat huisgezin, dan heb je nog reden om elkaar lief te hebben. Dan kun je zeggen, ja, we zijn allemaal christenen en we houden van elkaar. Nou, dat is soms best lastig, maar over het algemeen heb je daar nog wel reden voor. Maar de mensen in de wereld om ons heen. Wie bidt er voor Poetin? Nee, ik zie geen handen. Had ik ook niet verwacht. En tegelijkertijd, dit is de wereld waar we in leven. Dat is ook een man die God nodig heeft. En dan kunnen wij denken van, hij heeft er meer nodig dan wij. Maar waar is onze liefde voor de mensen in deze wereld? En ik weet het, voor de ene is dat makkelijker, als je een beetje extravert bent. Maar Petrus roept ons op om dit, eigenlijk om ons in te spannen, om dit uit te werken. En dat dit zichtbaar mag worden. Liefde. Liefde voor allen. Liefde voor je buurman. Liefde voor een buurtgenoot. En dat is misschien niet dat je hem meteen wil knuffelen. Maar wel dat er een compassie in je hart leeft voor die ander. Dat je die ander in een ander perspectief gaat zien. Dan alleen maar de buurman, ik heb dat vorige keer volgens mij verteld. Een buurman die je uitscholt, scheldt omdat je hond ergens op een veldje loopt. Dan is het mijn verantwoordelijkheid om te zeggen van oké, Heer, u roept mij ook op. En dat is een stap in gehoorzaamheid. Vaak is er gewoon gehoorzaamheid nodig om te zeggen van oké. Ja, zo wil ik gewoon niet met mensen omgaan. Ik heb me ook laten gaan. Ik werd ook boos toen. En om dan gewoon naar die man toe te gaan en zeggen, ja, maar zo wil ik niet met je omgaan. Sorry, het spijt me. Nou wil ik me niet zelf niet als voorbeeld stellen daarin, hoor. Maar durf je? Wil je hier aan werken? Hier is het misschien nog makkelijk. Maar daarbuiten is het soms verhipte lastig. Omdat mensen hele andere normen en waarden nastreven. En weet je wat ik nou zo prachtig vind eigenlijk? Dat in vers 3, daar begint het eigenlijk mee, daar staat dat zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Weet je, het is niet zo dat Petrus zegt van, succes ermee en dit zijn die 7 punten en dan moet je hard aan gaan werken en misschien moet je een plan op gaan stellen en dan gaan we daarna evalueren om even te kijken hoe de vlag erbij staat en dan krijg je een premie of een beloning. Nee, hij zegt, alles is ons geschonken. Weet je, op het moment dat God ons iets van ons vraagt, dan geeft hij ook de tools om ermee aan de slag te kunnen. Dat vertrouwen moeten we wel hebben. Dat moet soms ook groeien. Maar dat is denk ik gewoon het mooie. Het is niet zo van, nou, hier is het en succes ermee. En ik ga vast, nee. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Voor dat leven met Jezus hebben we alles ontvangen. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Omdat ik misschien soms eerder als een werknemer, als een slaaf gedraag, in plaats van een volwaardige zoon. Als een echt kind van hem. En soms maken we helemaal geen, doen we geen aanspraak op die geweldige beloften die God gegeven heeft. Omdat we ons die niet bewust zijn. Misschien soms ook wel omdat we ons niet verdiepen in dit woord. En dat is eigenlijk het bijzondere, dat hebben we nu niet gelezen, maar als je verder leest in dat eerste hoofdstuk van 2 Petrus, dan zul je ontdekken dat Petrus heel erg de nadruk gaat leggen op het woord van God, op het woord van de profeten, op het spreken van God. Want daar moeten we zijn. En niet om het profetische woord van iemand anders, maar allereerst hier. God heeft ons alles al gegeven. Dat is wat de Bijbel zegt. En weet je wat nou zo bijzonder is? En dan ga ik richting het einde. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten, zegt de Bijbel. Nou, dan weten jullie meteen waar ik het over heb. De Heilige Geest. Die goddelijke macht van God, die werkt in ons. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Die dynamis, die kracht, de dynamiet van God. Nou, volgens mij is het meer een zevenklappertje af en toe in mijn leven. Dat ik denk, nou, zoveel kracht lijkt er niet in te zitten. Maar ik mag mezelf grote beloften van God ook toe-eigenen. En zeggen van, Heer, u zegt dit. Ik zie het misschien niet, maar u zegt dit. En ik wil erop vertrouwen. En ik wil groeien. En vers 8 zegt inderdaad hier ook, als u deze eigenschappen in overvloed bezit. En wat is het gevolg daarvan? Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, dan is uw kennis van Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Weet je, het viel mij ook op in de voorbereiding dat werken en vrucht eigenlijk bijna met elkaar versmelten. Dat waar Petrus ons toe oproept, is dat de genade iets in ons uitwerkt. En dat zijn een vrucht van werken. En vruchten kosten tijd. En als je thuis misschien nog een keer het hoofdstuk doorleest en die 7 punten langsloopt, om voor jezelf eens een keer de balans op te maken, doe dat dan inderdaad met in gedachten de genade van God. En niet je eigen gerechtigheid van, oh, ik heb het fout gedaan. Nee, maar wees je bewust van de genade van God. Weet je, God neemt je zoals je bent. Maar wat hij niet wil, is dat je blijft zoals je bent. God neemt je zoals je bent, maar hij wil niet dat je blijft zoals je bent. God wil dat jij verandert. God wil dat jij groeit. En laten we elkaar blijven aanmoedigen. Laten we net als Petrus hier en zoals Paulus dat ook gedaan heeft, zoals Jezus dat ook deed, laten we elkaar eraan blijven herinneren om te groeien. Laten we elkaar blijven uitdagen om te groeien. Niet om elkaar de maat te nemen, maar elkaar te stimuleren. Want dat is wat God wil en van ons vraagt. Ik kwam een heel mooi voorbeeld tegen. Elk voorbeeld gaat altijd een beetje mank als je er wat lang over nadenkt, maar ik vond het een mooi voorbeeld. We kennen allemaal de wet van de zwaartekracht. Wat gebeurt er als ik hier afspring? Ja, dan ga ik doen. Als ik mijn armen zo doe, en dan ga ik nog steeds. Hoe komt dat? Ja, ik heb niet genoeg. Er is geen lift. Er is geen. Nou, wat doet de aerodynamica met een vliegtuig? Nou, we hebben dat in deze zomer echt ten overvloede mogen meemaken. Ik weet niet hoeveel vluchten wij gehad hebben. Maar dan sta je met zo'n hele grote kist klaar. Dat is een dood gewicht van weet ik hoeveel. Nou, er gebeurt niks. Wat heeft hij nodig? Snelheid. Wat heeft hij voor die snelheid nodig? 2 enorme grote straalmotoren. Tegenwoordig zijn het er maar 2, dat mag. En die geven zoveel thrust, zoals dat zo mooi heet. Die duwen dat ding zo hard vooruit, dat er op een gegeven moment een luchtstroom onder en boven die vleugel plaatsvindt, waardoor er een opwaartse kracht ontstaat. We zongen het net. dat we oprijzen als die arend. En volgens mij, als die de lucht heeft te pakken heeft, dan hoeft hij bijna zijn vleugels niet meer te bewegen. Die zweeft op de wind. En wat doet de aerodynamica? Die zorgt ervoor dat ik omhoog, dat het vliegtuig met mij erin, omhoog gaat. En het is als het ware zo dat die wet van de zwaartekracht, die is er nog wel steeds. En er is maar één manier om in de lucht te blijven. En het is dat je die kracht blijft houden van achter, die voortstuwing. Wordt die snelheid te laag, dan krijg je een stall. Hè, en dan valt zo'n vliegtuig echt letterlijk gewoon uit de lucht. En ik vond het eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Dat ik dacht, weet je wel, Petrus heeft het er ook over. De machten van deze wereld, de krachten die ons neer willen halen. Die helemaal niet willen dat jij en ik kunnen zweven op die wind. Dat wij kunnen groeien, dat wij vooruit kunnen gaan in ons geloof. En dan is er daar de Heilige Geest. En deze, Paulus zegt het ook, we moeten voortdurend gevuld worden door de Heilige Geest. Het is niet eenmalig, maar we zullen voortdurend gevuld moeten worden door de kracht van de Heilige Geest. Nou is dat met een vliegtuig heel lastig om voortdurend gevuld te worden met brandstof. Maar met die straaljagers doen ze dat soms wel, hè? Want dan kunnen ze heel lang vliegen. Maar ja, op is op. En daarom roept Paulus ons op. Word vervuld, word eigenlijk, want dat staat er in het Grieks, word voortdurend gevuld met de Heilige Geest. Waarom? Dan kun je blijven zweven. Dan kan dat vliegtuig in de lucht blijven. En dan zal die zwaartekracht niet winnen van de opwaartse kracht van de aerodynamica. En dan wil ik afsluiten met dat stuk uit 1 Colossense 1, vers 9, 10 en 11. Want eigenlijk komen we dus dit hele verhaal van Petrus ook gewoon bij Paulus tegen. Als hij aan de gemeente Colosse schrijft. En dan staat daar inderdaad dat daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we gehoord hebben. Dat we dat gehoord hebben. Ze hebben gehoord dat zij Jezus hebben leren kennen. He, dat er die verandering heeft plaatsgevonden in hun leven. En dan staat er, en wij vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wij doen dit niet alleen. Dit is die parakletos. De ernaast geroepene. Wij hoeven niet alleen deze dingen uit te werken. Als Peter zegt, span je in, dan is dat een samen inspannen. Samen met de Heilige Geest. En dan staat er, en dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. En dan komt hij. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. En ik hoop, en ik wil je daaraan herinneren en aanmoedigen, en laten we elkaar ook aanmoedigen, om te groeien. Ook in dit jaar, in de tijd die komt. En Petrus die sluit dan ook nog eens een keer zijn brief af. Dan moet ik er even naar terug. Waar hij dan uiteindelijk nog een keer zegt, het is echt een thema in zijn leven, groei is dat. En dat staat in 2 Petrus 3 vers 18, helemaal het eind, staat er maar. Groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. En eigenlijk wil ik daarmee afsluiten. En dat is mijn wens en mijn gebed voor jullie, dat je zult groeien in de genade, hoor goed, in de genade, dat het ons geschonken is, maar ook in de kennis van onze Heer. Het is mijn gebed dat je dan zult groeien in die intimiteit met Jezus, onze Redder. Amen.